Het is maandag 16 maart 2009. Mijn naam is Daan de Wit. Aan tafel weer met Albert Spits. Inmiddels is er heel veel gebeurd sinds de laatste keer dat we elkaar hebben gesproken. Laten we beginnen met het allerlaatste nieuws. Het journaal van daarnet.
In het Nederlands bedrijfsleven slaat de economische crisis nu in alle hevigheid toe. Dat blijkt uit een enquête onder 4000 ondernemers door de Kamer van Koophandel.
De omzetten dalen, het aantal opdrachten loopt terug, de winsten dalen, de werkgelegenheid krimpt. En over de nabije toekomst zijn ondernemers zeer somber. Toch somberder dan eind vorig jaar.
Het vorige kwartaal was er meer optimisme dan nu. Begrijp ik ook, want uiteindelijk wordt het eerste kwartaal van dit jaar heel slecht. En dan krijg je toch ondernemingen zeggen, nou, dat zal wel wat langer duren.
Vorig jaar voelden vooral de industrie en het transport de crisis. Nu zijn er eigenlijk alle andere sectoren bijgekomen. De industrie en de horeca hebben de omzet het hardst zien teruglopen. Daarna volgen de transportbedrijven en de bouw. Dat het zo slecht gaat is ook te merken aan het aantal faillissementen. In de eerste twee maanden van dit jaar waren dat er ruim 1100. Dat is ruim 50% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En minder mensen starten een nieuwe onderneming. Ook besluiten meer ondernemers hun bedrijf op te heffen.
Aan de recessie in Amerika kan al dit jaar een einde komen. Dat zegt voorzitter Bernanke van de Amerikaanse Centrale Bank, de Fed.
Bernanke denkt dat een relatief snelle opleving van de economie mogelijk is. Maar dan moeten de eerste problemen van banken zijn opgelost.
We've seen some progress in the financial markets, absolutely. But until we get that stabilized and working normally, we're not going to see recovery. But we do have a plan, we're working on it. And I do think that we will get it stabilized and we'll see the recession coming to an end. Probably this year. We'll see recovery beginning next year.
De Fed-voorzitter zei ook dat het risico van een grote depressie zoals in de jaren 30 geweken is.
Nou, er waren gemengde berichten. Het eindigde met hartstikke goed nieuws van Bernanke.
Ja, als ik Bernanke zou zijn, zou ik misschien hetzelfde zeggen.
En Bernanke is?
Hij is de chairman of de voorzitter van het systeem van centrale banken in Amerika.
En hij is enthousiast. Hij zegt, komt goed, geen depressie.
Ja.
En volgend jaar al
is
herstel.
Geweken. Hij zei, het is geweken. Maar we zitten pas, zeg maar, nou, Amerika zit er zo 13 maanden in, hè, die officiële recessie. Want in december 2007 werd het officieel verklaard dat ze in een recessie zaten. Maar je moet het verschil zien tussen een recessie en een depressie of een crisis. Een recessie, dat is normaal in het verleden altijd geweest, hooguit een jaar. Nou, misschien dat het anderhalf jaar was, maar dat was het allemaal geweken. Wat ik nu zie, is dat er gaan nu berichten dat ze toch denken dat die recessie langer gaat duren. Hè, dus tot 2010 zelfs, misschien zo langer. Dan moet je denken, is dit wel een recessie? Maar omdat een recessie, de oorzaken van een recessie en de depressie zijn verschillend. Een recessie is een normaal fenomeen. Dat komt elke 10 jaar hebben we 2 recessies gehad. Kijken we dus naar de afgelopen 4 decennia, dan zie je dat duidelijk ook gebeuren. Dat heeft te maken met het saneren van alle waninvesteringen die zijn gepleegd met krediet. Met krediet dat gecreëerd wordt door de bankaire sector met fiat van de overheid. Vandaar dat wij Oostenrijkse schooljongens zeggen, het is fiat geld. Nou, dat fiat geld heeft ervoor gezorgd dat er heel veel slechte investeringen plaatsvonden die eigenlijk niet had gemoeten als het een normaal systeem was geweest van stabiele geldhoeveelheid. En na verloop van tijd, na 3 of 4 jaar, komt er een recessie om al die waninvesteringen te saneren. Doe je dat niet, hè, en dat is in de jaren 90 gebeurd en in 2000, dat ze geprobeerd hebben om geen recessies meer te krijgen.
Dus je gaat eigenlijk in tegen het natuurlijk verloop?
Ja, tegen het natuurlijke verloop van een conjunctuur.
Ja.
We hebben allemaal gehoord over de economische conjunctuur, hè, een hoge conjunctuur, een lage conjunctuur. Maar wat daarmee gezegd wil hebben is dat je hebt conjunctuurverschillen. Dat komt voornamelijk dus door de kredietexpansie en de kredietcontractie. Hè, dat is een normaal fenomeen. En dat hoeft heus geen probleem te zijn. Tenminste, het is een probleem voor ons Oostenrijkse schooljongens, omdat wij houden van een stabiele geldhoeveelheid. Maar als je dat in de loop der jaren gewoon voort laat gaan, dan heb je te maken met recessies die 1 à 1,5 jaar duren, maar dan ben je er vanaf. Doe je dat niet, dan, net als een tsunami, die bouwt zich op. Komt er bij de kust, dan zie je dus dat het een enorme golf is. Hè? Onder de oppervlakte merk je niet, maar vanwege al die enorme krachten, financieel-economische krachten die zich opbouwen in die waninvesteringen en in al die slechte De aandelen Sebel, de huizen Sebel, zie je dat het een enorme tsunami is geworden. En dan zit je in een crisis. Hetzelfde is het geval geweest in de jaren 20. Heeft men ook geprobeerd om al die recessies te vermijden. Hè, ze hebben dan in 21, 22 hadden ze een recessie. Maar 8, 9 jaar hadden ze geen recessie. Ze probeerden dat gewoon uit te stellen door middel van veel krediet creëren. Nou, dat is ook uitgemond in die grote crisis van de jaren 30.
Maar dan zegt de grote man in Amerika, Bernanke, er komt geen depressie zoals in de jaren 20.
Nee, dat komt omdat Bernanke is een volgeling van Milton Friedman. En Milton Friedman is een monetarist. In de jaren 20 hadden we ook eenzelfde soort economen, die heten stabiliserers, de school van stabiliserers. Die wilden namelijk met geld drukken, wilden ze zorgen dat er genoeg liquiditeit, genoeg geld in het systeem kwam. Zodoende dat er geen tekort meer aan leningen waren of het was of tekort aan kredietverschaffing door banken. Nou, wat het heeft gedaan is dat het ook weer die enorme tsunami heeft veroorzaakt in 1929, dat al die zeebellen uit elkaar spatten, hè, waaronder de aandelenmarkt en later de huizenmarkt. En dat is dus uitgemond in die crisis. Nu zien we hetzelfde weer gebeuren. Het is een herhaling van zetten.
Waar ziet Bernanke dan het verschil in?
Nou, hij denkt dat hij bijvoorbeeld met extra leningen, dat hij de kredietverschaffing aan de banken of de bankaire sector weer op gang kan brengen, dat daardoor het gevaar is geweken.
Maar nu eigenlijk zien we juist veel kritiek opkomen, omdat in het recente verleden heel veel geld is gegeven aan die banken.
Ja.
Bijvoorbeeld alleen al aan AIG 180 miljard.
Ja.
En heel veel resultaten hebben we nog niet gezien. De kritiek begint nu dus op te komen.
Klopt, het begint eindelijk. Want men dacht dat ze met die de handen, ik noem het altijd handen aan de hefboom, of aan de knoppen, dat ze dat zo konden sturen. Hè? Het zijn mensen die denken dat ze een economie kunnen sturen.
Waaronder dus kennelijk nog steeds Bernanke.
Ja, hij denkt nog steeds dat hij de macht over de economie heeft. Hij denkt nog steeds dat hij, als hij aan de knoppen gaat draaien, dat hij bepaalde dingen in gang kan zetten. Hij denkt ook dat hij de banken kan redden door middel van ze nog meer krediet te geven. Dat ze dan moeten gaan uitlenen aan anderen die tot aan hun oogballen in de schuld zitten. Dus die dingen, dat zie ik niet.
Maar er zijn twee problemen mee. Het eerste is natuurlijk dat je iets in leven houdt wat eigenlijk aan het afsterven is. En het andere probleem is dat de oorzaak was dat er al te veel geld in het systeem zat. En er komt nu nog meer geld bij.
Ja, ja. Iemand vertelde ook, het was net zoiets als een dronkaard. Hè? Die is dronken geworden en die wil dus afkicken. Hè? Die had een enorme kater de volgende dag. Ga naar de dokter, probeer daar een medicijn te krijgen. En die dokter zegt, nou, ik heb een fantastisch medicijn. Koop nog maar een extra fles whisky en zuip die maar even leeg. En dan krijg je dus dat je weer hetzelfde systeem in
Want jij hebt er nooit in geloofd.
Ik heb er nooit in geloofd, nee.
Ik geloof er nog steeds niet.
Nee.
Dus er zit een groot verschil van mening tussen jou en Bernanke.
Ja, exact.
Maar waar zit het hem in? Waarom heb jij gelijk en hij niet?
Nou, eerste plaats is dat, kijk, hij is een student van de geschiedenis geweest. Hij is een student van de grote crisis geweest, dat zegt hij zelf. Ja. Ik ook. We bekijken de zaken van twee kanten. Hij bekijkt het van de monetaristische kant, ik bekijk het van de oostenrijkse kant. Hij bekijkt het bijvoorbeeld van hij vindt dat er niet genoeg liquiditeit is in die economie. Dat moet gestimuleerd worden. Vandaar ook dat hij die geldsluizen opengooit. M1 is iets van 10%, M3 dat wordt nu gegist, want in 2005 hebben ze dus die cijfers niet meer gepubliceerd. Maar wordt ook gegist dat het een behoorlijk percentage is. Hij probeert natuurlijk die economie vol te gooien met geld. Nou, wat wij zeggen, dat is juist, je gaat de ellende maar verder vergroten. Want hoe meer geld je geeft, hoe meer je het bronkapitaal, dat noem ik zo, verwatert. Want wat is bronkapitaal? Vroeger heette het goud en zilver. Tegenwoordig zit het opgeslagen in bedrijven, in land, in machines, in transportmiddelen, etc. Maar omdat mensen dus dat opgebouwd hebben in het verleden, dat wordt dus verder verwaardigd. Want de waarde ontwaart steeds meer. Hè? Dus het geld wat ze hebben, of wat ze bijvoorbeeld in de bank hadden, of wat ze in hun pensioenfonds hadden, of wat ze in hun belegging hadden, dat verwaardert steeds meer. Omdat je dus veel meer geld aan het creëren bent. Waardoor dus je kapitaal in feite minder waard wordt.
Ja, van $1 kan je $9 maken.
Ja,
waardoor exact. Die originele $1, dat is net als water bij de wijn, die wordt steeds minder smakelijk.
Ja, klopt. En inderdaad, het is geen wijn meer. Hè? Het is meer water dan wijn. En dat is wat we nu hebben. hebben. We hebben dus geen geld meer. We hebben gewoon liquiditeit.
Hè? Maar is dat dan vertrouwen, zeg maar, wat we nog over hebben?
Nou, we hebben nog vertrouwen in de dollar. We hebben nog vertrouwen in de euro. We hebben nog vertrouwen in de yen. Maar ja, de vraag is, hoe lang nog? Ja. Je ziet nu dat er een enorme hoos is gekomen naar aanleiding van zoeken naar andere middelen. Hè? De goud en zilver is daar... kijk, baargoud en baarzilver zijn al heel moeilijk te krijgen. Straks onmogelijk. Omdat mensen toch zien van, hé, wacht even, ons geld wat we in onze portemonnee hebben en wat we op de bank hebben, dat wordt steeds minder waard.
Maar het is nog niet geëxplodeerd, de goudprijs, naar $2,000-$3,000, wat je wel steeds hoorde.
Ja, klopt. En het zal ook gebeuren, want kijk, als je alles wil, ik heb er een berekening op losgelaten, alles wat we dus in de centrale bank hebben, dan praat ik over Nederland, maar ook over Amerika, dan kom je op ongeveer in eurotermen, kom je dan tussen de 8.000 of 9.000 euro per ounce. Hè, dat zou de goudprijs moeten zijn. En in dollar zou het iets van tussen de 10.000 en $13,000 moeten zijn. Afhankelijk wat er nog is in de kluis van Fort Knox in New York. Ja. Maar even terugkomend op het verhaal, want daar hadden we het over met Bernanke. Wij denken dat wel zeker, dat
de Oostenrijkse school, waar je aanhanger van bent.
Precies. Die zeggen van nee, stop met die liquiditeit, zorg dat je gaat saneren. Want een crisis duurt gemiddeld, omdat het dus enorm veel opgebouwde ellende is uit het verleden, duurt gemiddeld 3 tot 4 jaar om uit te woeden. Het klinkt misschien toch behoorlijk radicaal, hè, vooral voor veel economen. Maar wij zeggen gewoon, jongens, het is beter om 3 tot 4 jaar dit te laten uitwoorden. En zorgen dat je een sociaal minimum voor de mensen kunt creëren. Dat ze in ieder geval gered zijn, dat ze niet hoeven te verhongeren of wat dan ook. In plaats van steeds maar meer geld naar die banken te sluizen. En steeds meer kredieten verschaffen aan grote sectoren die daar toch niks mee kunnen.
Zachte heelmeesters,
ja. We proberen eigenlijk de ellende te verzachten, maar in feite maken we het erger. Ja, dus die wond die gaat steeds meer open. Ja, dat is,
want dat is eigenlijk wel het frappante aan deze twee items in het journaal. Ja. Het eerste item is pure ellende, slaat hard toe in de Nederlandse economie. Het volgende item is Bernanke, die doet alsof er helemaal niks aan de hand is.
Ja, klopt. En die zegt, nou, einde van het jaar is het allemaal voorbij. Hè? Of dan is het gevaar geweken, of de crisis geweken.
Het contrast komt bijna niet groter.
Nee, precies. Ik denk dat ook toch zijn taak is om... niemand ongerust te maken. Dat die niet, ze willen niet refereren aan de jaren 30. Maar de oorzaken zijn van de jaren 90 zijn hetzelfde als in de jaren 20.
En dat maar met dat verschil dat het alleen nu veel erger is
dan
toen.
Klopt.
In die zin dat de ballon is zo ver opgeblazen, ja. Veel meer dan in de jaren 30. Nou, het voordeel met betrekking tot de jaren 30 is dan weer dat we nu meer luxe hebben en misschien meer buffer.
Ja, we hebben, ik denk dat we niet dezelfde armoede hebben als de jaren 30.
Gaan krijgen bedoel je?
Of gaan krijgen. Hè, dat we hebben natuurlijk wel te maken met werkloosheid. Het hangt helemaal af van hoe ze hier verder mee omgaan. Want ik denk als je de crisis wil verzachten, dan moet je gewoon een sociaal minimum creëren, hè, voor de mensen, dat ze in ieder geval niet door die mazen heen zakken. En dat is voor Amerika. Al die miljarden die ze erop besteden, of die biljoenen tegenwoordig, ja, die hadden ze beter daarvoor kunnen wegleggen. Dat in ieder geval dat je de ergste pijn verzacht voor de mensen. Maar de rest van de hele industrie, de hele economie, moet gesaneerd worden. Je bouwt ook geen huis op drijfzand. Of je laat geen huis staan op drijfzand. Wat je doet, je zorgt dat je op vaste grond komt, een goede fundering neerlegt en daar het huis op gaat bouwen. Nou, zo werkt het met de economie ook.
Maar ze rennen allemaal achter elkaar aan. Omdat Amerika begonnen is met heel veel geld in het systeem te pompen, is men dat in Europa ook gaan doen.
Precies.
Maar Bos is nu wel de held. Is hij volgens jou ook een held?